FM. Altijd dichtbij. Daar houd ik u aan. Houten FM.
Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Daar hou ik u aan. Het politieke praatprogramma van Omroep Houten. Vandaag de gast Willy Boersma, raadslid voor het CDA. Hartelijk welkom Willy. En aanwezig ook Willem Zandbergen van het ITH, de fractievoorzitter van het ITH. Welkom ook. Goedemorgen allebei. We gaan het vandaag hebben over participatie en over het ravijnjaar. En het ravijnjaar dat heeft van alles te maken met financiële perikelen voor de gemeente Houten. Beide onderwerpen zullen we ongeveer een half uurtje belichten, denk ik zo. En ik wilde beginnen met participatie.
John, mag ik nog één ding vooraf zeggen? Ik zit voor het eerst in jullie nieuwe studio. Ja. Ik wil u graag becomplimenteren, Stefan en John, jou. En natuurlijk ook de andere, Arthur en Bram. Ik vind het echt geweldig hoe dit geworden is. Dus mijn complimenten, niet alleen voor het mooie ontvangst zojuist, maar wat is dit toch een mooie studio geworden. Dus dat volgens mij een hele fijne en inspirerende plek voor jullie om hier te mogen werken.
Ja, zeker.
En mag ik mij daarbij aansluiten? En behalve dat, er speelt op het moment zoveel ernstigs in de wereld, dat ik vind dat wat er in Houten gebeurt in perspectief klein is. Evengoed is het belangrijk wat we hier aan doen zijn.
Oké, waarvan acte. Dank voor de complimenten voor de studio. Ik zal ze doorgeven aan alle mensen die hier hard aan gewerkt hebben. Een aantal ervan luistert op dit moment ongetwijfeld. Dus dank daarvoor. Ik wilde beginnen met het onderwerp participatie. En ik wilde eerst even met jullie beiden vaststellen dat participatie op zich iets heel gewoons is als het gaat om besluiten van de gemeenteraad. Dat is toch zo, dat zeg ik toch goed, hè?
Dat zou wel het vertrekpunt moeten zijn, denk ik. Kijk, in principe is in de inrichting eigenlijk van een gemeenteraad zijn wij zelf gekozen. En eigenlijk ook representant namens de Houters de bevolking in de gemeenteraad. Dus in die zin zijn we natuurlijk altijd betrokken met inwoners, omdat wij zelf gekozen zijn. Maar belangrijk is, in ieder geval vanuit het perspectief van de inwonerspartij, om het niet alleen daarbij te laten. Dus proberen bij bepaalde beslissingen die we nemen, niet beslissingen nemen en achteraf inwoners confronteren wat we als gemeenteraad besloten hebben, maar zoveel mogelijk inwoners aan de voorkant betrekken. En ook niet alleen vanuit een democratisch perspectief, we hebben ook heel veel inwoners met deskundigheid op allerlei vlak, om ook die deskundigheid aan de voorkant te benutten.
Oké. Maar Willy Boersma, ik heb toch ook begrepen dat het college meestal inwonersavond organiseert om mensen te laten meepraten. En er is gelegenheid bij de rondtafelgesprekken om in te spreken. Dat zijn toch gebruikelijke manieren waarbij inwoners mee participeren met de besluiten van de gemeenteraad.
Ja, dat klopt. Dat zijn gebruikelijke manieren. En participatie moet ook heel gewoon zijn. Alle partijen vinden participatie belangrijk. En we doen dat ook al jaren en daar ligt steeds meer nadruk op. Want alleen die inspraakavonden en de RTG's, dat is het al lang niet meer. Het is al veel meer. Wat ik het meest lastige vind, is hoe betrek je de mensen die dat allemaal niet direct lezen en daar naartoe stappen en die dan later in een proces ermee te maken krijgen, omdat vlak bij hun iets gebeurt en ze zich dan overvallen voelen.
Oké. Ik wil weer even terug naar Willy Boersma van het CDA. Want jullie hebben in de raadsvergadering over het zonneveld. Ik ben even de naam kwijt.
Oosterlaak.
Oosterlaak, ja. Het zonneveld Oosterlaak in het Gooi. Hadden jullie volgens mij een beetje aanmerkingen op hoe de participatie was verlopen. Terwijl veel andere partijen zoiets hadden. Dit is een voorbeeld van hoe het zou moeten gaan.
Nou, mag ik dat wat nuanceren? Dat mag, het had beter gekund. Dat zeiden meer partijen, onder andere ITH.
Klopt.
Daar is een stuk in gerepareerd. De mensen die het dichtste erbij wonen voelden zich nog steeds niet gehoord. En dat punt, zij voelden zich te weinig in de participatie betrokken. En dat punt samen met het feit dat er voor hen geen lokale opbrengst is. Wel voor het hele dorp Houten, maar jij zou zeggen voor de dichtstbijwonenden het meest. Die twee punten samen hebben gemaakt dat wij tegengestemd hebben.
Oké, maar dat is ook gerepareerd, zei Willy Boersma. Hoe, in welke vorm is er gerepareerd?
Er zijn nog gesprekken geweest. En er zijn dus nog stappen gemaakt. Maar wij vonden dat die niet af waren.
Oké. En hoe was dat voor ITH?
Nou, wij zijn over het begin van het proces ook kritisch geweest. Het is ook op initiatief van de inwonerspartij dat wij nog gepleit hebben in een rondetafelgesprek. Laten we de besluitvorming aanhouden om van daaruit te zorgen dat opnieuw met de inwoners goed om de tafel wordt gezeten. Dat initiatief is overgenomen. Vandaar dat het pas afgelopen raadsvergadering dit voorstel in de raad werd besproken. Dus in het begin is het inderdaad niet goed verlopen. Van het begin af aan zijn de dichtstbijzijnde inwoners niet goed betrokken. Later is ook wel, niet alleen met die avond, maar ook met een participatieconvenant samen met het Gooi en met Mooi het Gooi, is er toch heel erg geïnvesteerd in die inwonersparticipatie. Overigens was ik wel verbaasd over het feit dat het CDA daarop tegenstemde. Omdat ik natuurlijk heel snel in herinnering had de situatie met de windmolens bij de Gooie Brug. Waarin dus 4 windmolens ter hoogte van 2 keer de Domtoren worden geplaatst. Nou, daar was inwonersparticipatie echt in grote zin niet goed verlopen. We hebben daar recentelijk ook nog raadsvergaderingen over gehad. Waar, ik wil niet zeggen half het Gooi, maar echt veel vertegenwoordigers, veel inwoners uit het Gooi aanwezig waren. En daar is gekozen voor een variant waarbij 14 contracten is gekozen, gesloten met een aantal betrokkenen. Toen heb ik destijds aan de Appelleboer, nu fractievoorzitter van het CDA, gevraagd van is participatie nou 14 contracten sluiten? Volgens mij moet dat meer. Kijk nou hoe het Mooi het Gooi ook nog echt een verzoek heeft neergelegd bij de raad. Kunnen we het niet uitstellen? Kunnen we niet kijken naar andere opties, andere soorten, andere type windmolens? In die fase heeft het CDA eigenlijk behoorlijk weggekeken van Mooi het Gooi. Nu was er een participatieconvenant gesloten met Mooi het Gooi. En nu stemt het CDA tegen. Dus ik dacht echt wel van een verbazingwekkende opstelling van het CDA.
Ja, maar mevrouw Boersma, u wil er zeker even op reageren.
Ja, ik vind niet dat wij weggekeken hebben van Mooi het Gooi. Het is heel fijn dat die groep belangenbehartigers voor het Gooi er is. Dat betekent dat we hebben ze ook regelmatig gesproken. Maar dat betekent niet dat je het altijd alleen maar met Mooi het Gooi eens moet zijn. Want over dat windmolenpark, de 14 contracten, dat zijn juist degenen die het dichtst erbij wonen. Dus je moet kijken naar de mensen en die het dichtst erbij wonen en de gezamenlijke groep voor het Gooi. En die belangen zijn niet altijd hetzelfde. En daar maken we afweging aan. Wat wij dan besluiten. Dit zegt meteen hoe ingewikkeld het is. Ja. Want de belangen zijn verschillend. Dus je kunt zowel in dit geval, in beide situaties als Mooi het Gooi, een mening hebben en daar goed overwogen hebben, als direct omwonenden daar wel of niet het mee eens zijn. Dat kan anders zijn. En dan moeten wij kijken van wat vinden wij dan het zwaarst wegen.
Ja, wat ik ingewikkeld vind aan contracten is, als je daar in de buurt woont. Ik bedoel, als ik er zelf gewoond had, had ik dat misschien ook gedaan. Omdat je denkt van ja, die windmolens komen er toch. Laat ik dan maar eieren voor mijn geld kiezen. Die contracten zijn ook niet openbaar. Dus die kunnen ook niet gecontroleerd worden door andere inwoners. Wat is daar nou precies in afgesproken? Mogen mensen nog praten of niet? Dat kan allemaal zo'n contract worden afgesloten. Ja. Is dat nou echt een participatie? Of zijn we hier iets aan het afdwingen? Daar waren wij toen heel kritisch over. En wat het CDA ook tijdens de discussie over Oosterlaak zei, van ja, we hebben liefst lokaal 100% eigenaarschap. Dat steun ik, dat standpunt van het CDA, maar dat was hier niet mogelijk. Nou, dan ga je naar een alternatief. En dat is een participatieconvenant wat gesloten is. Ik denk, gegeven de situatie, dat dit het maximaal haalbare is, waarbij echt wel reparaties hebben plaatsgevonden in dat proces. Een andere alternatief, het CDA warm pleit bezorgen voor duurzaamheid. Hè, dus ik vond in de afweging bij het windmolenpark participatie eigenlijk minder waarde werd gehecht aan participatie, meer aan duurzaamheid. Het alternatief was er niet. Duurzame coöperaties konden niet dit project daar nog op aansluiten. Dus ik zag niet alleen verbazing bij onze partij, maar ook bij andere partijen, D66, natuurlijk Houten, over de opstelling van het CDA in dit dossier.
Nou, wij hadden toch wel graag gezien dat wat Mooi het Gooi heeft afgesproken aan opbrengst voor de omgeving, dat daar de direct omwonenden meer een plek hadden gekregen. Want het realiseren als gezamenlijk bedrijfsvorm, dat was niet haalbaar op dit moment. Hoewel wij vinden dat heel jammer. Het had misschien nog wel verder uitgezocht kunnen worden. Maar we hadden ook graag gezien dat dan in de afspraak met Mooi het Gooi die direct omwonenden toch echt meer een plek hadden gekregen. Die vind je daar niet specifiek in terug. Ja. En dat is jammer.
Ja, kijk, wat ik ingewikkeld vind is dat... Ja, mooi, het Gooi is echt wel een mooie representatieve organisatie vanuit het Gooi. Dit dat ook makkelijker maakt voor ons om contact te onderhouden met het Gooi. Hè. Juist ook om groepen te bereiken die doorgaans misschien wat minder goed te bereiken zijn. Het is een stichting die zich ontzettend inzet voor het Gooi. Ook als het gaat om de bouwopgave. Zelf initiatieven nemen, proactief. Ook echt weten en voelen wat er in het Gooi speelt. Misschien denk ik wel meer dan de 31 gemeenteraadsleden in Houten. En ik was gewoon heel verbaasd dat Mooi het Gooi zo duidelijk ons gevraagd heeft bij het Windmolenpark, Gooibrug. Laten we iets meer tijd nemen. Laten we kijken naar alternatieven. En dat toen eigenlijk Mooi het Gooi breed gedragen in dat standpunt vanuit het dorp het Gooi. Eigenlijk ja, links werd gelaten. En nu met het Mooi het Gooi is een participatieconvenant gesloten. En dan zeggen we ja, dan zijn we toch tegen. En dus ik vind, als je het kijkt naar de participatie bij Oosterlaak, is het perfect gegaan? Nee. Maar het is vele malen beter gegaan dan Windmolenpark Gooibrug. Wat veel meer impact heeft dan Oosterlaak. Dan denk ik, ik vond nou ja, het best wel een verrassende opstelling van het CDA.
Zo blijft dat natuurlijk altijd lastig als gemeenteraadsleden, die participatie, of niet? Elke keer weer bij elk dossier opnieuw kopzorgen over de participatie. Gaat het wel goed? En wat gaat er dan fout? En als het dan fout gaat, waar moeten we nog wat repareren?
Ja, dat klopt. En wat we net besproken hebben, daar zie je aan hoe ingewikkeld dat is. Want het is heel prima dat we het bespreken, ook naderhand, en elkaar erop bevragen waarom we ergens voor of tegen waren. Want we blijven op die participatie leren. Maar het blijft heel ingewikkeld. Hè? Want wie dan ook, welke rol dan ook, heeft een bepaald belang. En elke andere groep of persoon kan een ander belang hebben. En dan, wij maken allebei als partij, en de andere fracties doen dat ook, de afweging in van nou, wat zien we gebeuren? Wat laten we op dit moment het zwaarste wegen? Hoe lang duurt iets al? Is het niet tijd om ergens een klap op te geven? Nou, zo zijn er een heel aantal afwegingen. En ik hoop dat we daar zeker van blijven leren. En ik denk niet dat we het ooit perfect krijgen. En ik denk ook niet dat we situaties krijgen waar we 100% iedereen achter hebben staan.
Nee.
Ja. Ja, dat laatste denk ik ook hoor. Dus kijk, en politiek is natuurlijk ook om uiteindelijk beslissingen te nemen. Dus wat dat betreft, de insteek van de inwonerspartij is vooral van, we hebben heel veel dossiers in het verleden gezien waar het niet eens in de buurt kwam van de 100%. Hè? Nog niet eens van de 90% of de 80%. Hè? Ik bedoel, we hebben de ruimtelijke koers allemaal van dichtbij meegemaakt. Hè? Waarin wij echt al een hele tijd voelden, dit wordt niet goed gedragen vanuit de samenleving. Toch gaat die politiek door. Komt een referendum. De referendumindieners hebben ook gezegd, ja, het is voor ons een noodremprocedure, omdat er niet naar ons geluisterd wordt. Met een uitkomst van, rond ik het even naar bovenaf, bijna 70% van mensen die eigenlijk de ruimtelijke koers afschieten. Ja, kijk, van dat soort tijdperken moeten we echt af. En dan is het nog zo dat we niet 100% gaan bereiken. Maar dat soort situaties waarin een groot deel van de bevolking of grote delen van de buurt ergens mee oneens zijn, ja, dat moeten we echt voorkomen met elkaar.
Een referendum is wel een heel grootse vorm van participatie, zul je maar zeggen.
Absoluut.
Ja, en wat het ingewikkeld van een referendum is, je kunt eigenlijk alleen maar ja of nee zeggen. En wat er dan voor lag, was een stuk waar al een heleboel op gerepareerd was, met allerlei amendementen van ons allen in de raad. Nou, er zijn een paar mensen die dat hele stuk gaan lezen. En de anderen zien alleen de posters die er hangen. En die zien dan een zwart-wit beeld, wat geen recht doet aan het totaal. En ook dat is ingewikkeld.
Ja, de vraagstelling is nogal een probleem. Ja, je mag alleen maar ja en nee antwoorden. En hoe formuleer je dan je vraag bij een referendum? Dat is inderdaad een lastige. Ja.
En daarom vind ik ook een referendum kun je bij grote ontwikkelingen Houten toepassen. We hebben daar recentelijk ook de verordening op aangepast. Zijn we eigenlijk raadsbreed redelijk samen hand in hand gelopen. Dus dat is mooi om te zien als ontwikkeling. Tegelijkertijd vond ik de inzet van het referendum destijds was echt een noodgreep van deze mensen. Dat betekent dat je eigenlijk in de voorkant van het traject zaken niet goed hebt aangepakt. En ik denk dat het echt belangrijk is dat als er sentimenten of signalen zijn vanuit de Houtse samenleving, dat we die meteen serieus oppakken, meenemen, daar ook echt iets mee doen. Bij de ruimtelijke koers hebben wij als inwonerspartij een paar keer zo'n initiatief ondernomen. Een motie van doe eens een second opinion of laten we het eens intrekken en toch nog eens opnieuw tegen het licht houden. Ja, kijk, als je doormarcheert, ondanks dat die signalen komen, ja, dan krijg je op een gegeven moment dat inwoners denken, ja, wat nu? Dan maar een referendum. Daar ben ik eens met mevrouw Boers, maar dan is een referendum niet altijd optimaal. Maar in dit geval is het wel optimaal geweest, Omdat we uiteindelijk daarmee afscheid hebben kunnen nemen van de ruimtelijke koers. En ik denk dat dat gewoon een hele goede zaak voor Hout is.
Ja, en ook
mag ik hier nog op reageren?
Zeker, dat mag. Ja.
Ik had al zo vermoeden, Willy.
Ja, dat dacht ik. En ik krijg ook de ruimte, dus dat is mooi. Het is fijn als we in elkaar... Kijk, het is altijd goed om over dit soort dingen in gesprek te zijn. Hè? Want je moet hiervan leren. En natuurlijk is niet alles in de voorbereiding van de ruimtelijke koers goed gegaan. Maar wat er bijvoorbeeld wel gebeurt, is dat diverse werksdagen zijn geweest waar inwoners naartoe konden komen. Dat er informatie... je kunt bijna zeggen als burgerberaad gedaan is. Maar wat je dan weer ziet, dan komt een bepaalde groep mensen. En alle anderen zijn minder of helemaal niet betrokken. Ik sprak tot en met mensen die zeiden van... ja, maar die waarvan ik denk, die zijn goed op de hoogte van alles. Die weten waar ze hun informatie moeten vinden. Die dat niet gezien hadden. En als je dan een groot plan krijgt waarvan je denkt van... maar wat gebeurt er bij mij in mijn buurt? En je schrikt. Ja... dat snap ik, dat mensen schrikken. Maar dat zit dus... ik vind dat we dat moeten als aandachtspunt heel erg moeten onthouden. Hoe krijg je die mensen die waar het echt dichtbij gaat komen... aan de voorkant betrokken?
Ja, ik deel dat. Alleen bij ruimtelijke koers zag ik nog iets anders gebeuren. Want inderdaad, er zijn sessies geweest... waarbij inwoners konden aangeven wat zij wilden. De zogeheten werksessies. Ja. Dus dat was op zich in de start nog een heel goed begin, vond ik. En toen kwam er eigenlijk een stedenkundig onderzoeksbureau dat uit de Randstad kwam. Dat in Amsterdam grote steden eigenlijk altijd heeft geadviseerd. En ik vind dat de vertaalslag van de opbrengst toen van die inwonersessies naar uiteindelijk de ruimtelijke koers, dat die daar mis is gegaan. Want als ik kijk naar de ruimtelijke koers met op de wal bij de buurt van de Gaardes, daar nog eens een appartementencomplex van 5 hoog in je achtertuin. Of als ik kijk naar de Gildes, een toren van 14 hoog. Er is geen inwoner die daarvoor gepleit heeft. Ik denk dat daar ook mis is gegaan. Hoe vertaal je de opbrengst die je inwoners zou aanreiken naar een goed plan? Ik denk dat je daar ook heel scherp naar moet blijven kijken.
Dus... ja, en wat men dus in de ruimtelijke koers, na dat we in de raad over gesproken hebben en die onderlag voor het referendum, waren die torens al lang verdwenen, hè? Maar dat heeft niemand gezien. Dat is ook in...
Dat beeld bleef hangen, ja.
Ja, dat beeld bleef hangen. Ja, en met goed, de posters is die voortgezet.
Mevrouw Boers, maar even in alle ernst. Ik bedoel, het concept van de ruimtelijke koers met massale hoogbouw, stedelijke verdichting, minder groen, dat stond gewoon als belangrijk kernpunt van die ruimtelijke koers. En ik denk, ja, dat heeft zich gevisualiseerd in dat plan met torens van 14 hoog. Maar het concept van echt die massale hoogbouw, die stedelijke verdichting, ook nog het bouwen in Noordwest. Ik denk dat een hoop mensen daar gewoon ook aversie tegen gehad hebben. En ik denk ook terecht.
Maar goed, om even terug te komen op participatie. De vertaalslag is een interessant onderdeel. Want dat komt steeds terug bij participatie. Dus als er dan een inwonersavond is en er wordt informatie opgehaald, dan wordt er steeds een vertaalslag gemaakt. Dat is dus een belangrijk moment bij participatie.
Dat is een belangrijk moment. Hè? Dus je moet altijd oppassen dat als je participatie doet, dan moet je proberen ook met die deskundigheid en met die visie die inwoners inbrengen, om dat ook vervolgens mee te nemen. Dus ik vind dat inwonersparticipatie is meer dan alleen luisteren. Alleen luisteren, dat is natuurlijk goed. En dan kun je, maar ik vind echt dat je naar een situatie moet waarbij je dus die participatie moet omzetten ook in beleid. Dat is het ultieme wat mij betreft.
Ja, ik weet niet of jullie daar nog iets over...
Ja, nou dat vind ik heel logisch. Als je naar mensen luistert en je gaat dan weg en je doet vervolgens helemaal niks met wat je gehoord hebt. Natuurlijk maak je een afweging. Je moet altijd kijken wat zijn persoonlijke belangen en wat is algemeen belang. En die zijn allebei belangrijk, maar je moet afwegen. Want je kunt niet alles van iedereen persoonlijk omzetten, want dat spreekt elkaar ook vaak tegen. Daar moeten wij keuzes in maken. Maar als er geen enkele vertaling plaatsvindt, ja, dan hoef je ook niet te luisteren.
Nee, daar zei Willy Boersma van het CDA nog iets anders belangrijks. Daar moeten wij keuzes in maken. Want de keuzes, de uiteindelijke beslissingen worden genomen door de gemeenteraad. Ja. Er wordt wel een participatie gedaan. Er wordt geluisterd naar inwoners. Als inwoners geluk hebben, komt er een goede vertaalslag wat zij inbrengen. Maar uiteindelijk worden de beslissingen genomen door de gemeenteraad.
Absoluut.
Ja. En wij zijn ook door de inwoners gekozen in deze rol. Wij hebben bijvoorbeeld bij het Burgerberaad Energie nu van tevoren als gemeenteraad gezegd. Natuurlijk gaan wij naar die uitkomst luisteren. Nou, dat moet wel heel zwaarwegend tegen de algemene belangen ingaan. Wil je daar nog tegen zijn? Dat moeten we dan ook heel goed aan kunnen tonen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat gaat gebeuren.
Ja, en het is ook belangrijk dat de rol van gemeenteraadslid is, althans zo zie ik het vanuit de inwonerspartij, om dus niet alleen de knoop door te hakken, wat u zegt, meneer Van Amerongen, van wij moeten een beslissing nemen, maar het is ook belangrijk dat wij een controlerende taak hebben om toe te zien of dat participatieproces goed verlopen is en of met die inbreng van de inwoners daadwerkelijk iets gedaan in het voorstel. Dus wij hebben niet alleen de taak om de beslissing te nemen, maar ook om echt op toe te zien of die participatie goed is verlopen. Ik denk dat dat ook een belangrijke taak is. En ik denk, een beetje door de ogen heen kijken, dat die 31 raadsleden ook daar best wel goed bovenop zitten, is mijn beeld.
Zeker. En dat doen we ook met z'n allen.
Ja.
En dus in die zin zijn we over participatie heel veel eens met elkaar binnen de gemeenteraad. Iedereen vindt dat belangrijk.
Dus de raadsleden controleren het college of controleren een raadsbesluit of er voldoende participatie heeft plaatsgevonden. Ja. Of dat goed ging en dat wordt meegewogen in de beoordeling in de besluiten, zeg maar.
Ik denk dat dat heel belangrijk is als rol van een raadslid om daarop toe te zien.
Ja.
Dat dus aan de voorkant burgers worden betrokken, dat de deskundigheid goed wordt benut. En dan uiteindelijk komen wij tot een afweging inderdaad. Maar we moeten echt op toezien dat dat proces goed is ingeregeld. En ik ben wel eens met mevrouw Boersma dat wij daar breed gedragen iedereen wel voorstander is van participatie, maar je ziet nog wel eens belangrijke verschillen. Ik noemde net bijvoorbeeld de ruimtelijke koers of het windmolenpark Gooiebrug. Daar zie ik echt wel voorbeelden waar het echt niet goed is gegaan. En ik denk dat we nu met elkaar die 31 raadsleden moeten inzetten. We kunnen het nooit helemaal perfect doen, wat mevrouw Boersma zegt. Hè? Maar we moeten proberen het wel zo in te regelen dat we dat soort type beslissingen waar zoveel mensen eigenlijk weerstand op hebben, ik denk dat we dat moeten voorkomen met elkaar. En als we het proces goed inregelen, zie ik daar ook hele goede kansen toe.
En participatie is niet men vraagt wij draaien, zeg maar. Dat is natuurlijk een heel iets anders.
Hoe zou dat kunnen? Men vraagt, we krijgen 10 antwoorden waarvan de 7 hetzelfde zijn en 3 afwijkende. Dan kunnen we het niet tegen alle 10 mensen zeggen, wij vragen, u vraagt, wij draaien.
Nee.
Dat gaat gewoon niet.
Dat gaat niet.
Nee. Maar goed, het kan natuurlijk wel. Hè? Soms heeft de gemeente voornemens om iets in een bepaalde buurt te doen. Hè? Dat kan soms zijn de plaatsing van een extra parkeerplek of een laadpaal. En dan als de gemeente zegt, nou, wij willen dat bijvoorbeeld links in de buurt hebben. En die hele buurt zegt, ja, maar goed, wij zouden het rechts willen, want het komt beter uit, et cetera, et cetera. Ja, kijk, dan vind ik het gewoon goed om naar zo'n buurt te luisteren.
Ja.
Zij kennen de wijk beter, zij kennen de buurt beter. Hè? Dus in die zin kan juist participatie ook helpen, gewoon tot betere besluitvorming. Meer passend bij de buurt, zij kennen de wijk, zij weten wat er speelt. Dus ik denk wel dat je soms situaties hebt waarin wij gewoon tussen aanstekens overruled moeten worden door wat burgers nodig vinden.
Ik herinner mij een voorbeeld van waar huizen gebouwd werden en waar van tevoren onderzoek gedaan werd naar de behoefte aan parkeerplekken in de buurt. En dat was in de buurt van een school. En dat was de peiling was door de initiatiefnemer gedaan in de herfstvakantie. Nou zeiden de mensen die daar vlakbij wonen, dat kan niet. Nou zeiden we als raad, u hebt gelijk. Dat moet je doen in de tijd dat het zo druk is als meestal. En dat kunnen grote en kleinere dingen zijn. Natuurlijk hebben ze soms gelijk. Helemaal goed.
Dus participatie is soms ook maatwerk, zeg maar.
Zeker.
Ja, absoluut. Ja, ik het wel. Ja. En participatie is soms ook. We hebben een zogeheten participatieladder. Ja, het is natuurlijk allemaal wat vakjargon, zou ik haast willen zeggen. Maar je hebt ook verschillende maten van participatie. Dus co-creatie is bijvoorbeeld ook een vorm van participatie. Dat je eigenlijk echt samen met inwoners een voorstel gaat maken. Dus ik ben ook wel voorstander van innovatieve vormen van burgerparticipatie. En dan zal niet alles meteen goed gaan. Maar ik denk dat we wel moeten ontdekken met elkaar en experimenteren. Daar is ook nu dat burgerberaad energie natuurlijk een belangrijk voorbeeld van. Om te zeggen, we moeten echt allerlei vormen blijven proberen om burgers goed aangehaakt te hebben en deskundigheid te benutten. Ja, en dat is wel eens lastig, maar we moeten het wel blijven proberen.
En die participatieladder is een ladder waarin zeg maar de verschillende soorten van of vormen van participatie staan.
Klopt. Ja.
Ja, en de kleinste vorm is alleen informeren. En de volgende vorm is dat mensen ook meepraten. Ja, als je mensen alleen maar informeert, over sommige dingen kan dat. Maar lang niet over alles. Dat co-creëren zoals in het burgerberaad, dat is de meest vergaande vorm. Die is prachtig, maar dat kan ook niet altijd. Dus je moet ook kijken wat past bij welke vorm. Hoe groot is iets? Waarom zou je heel houten mee laten denken over ergens een vierkante meter?
Wat past bij welk besluit, zeg maar? Of niet?
Ja. Ja, en in dat opzicht is het dus maatwerk. Dus zo bedoelde ik het ook als antwoord op uw vraag.
Ja. Oké, dank jullie wel voor zover. We gaan even naar een stukje muziek luisteren. En dan gaan we zo verder praten over het ravijnjaar in financiële zaken. Dat was een hele gouden ouwe, House of the Rising Sun van The Animals. En ja, of we, ja, we gaan het wel over een huis hebben. Over een financieel huis gaan we het nu hebben.
Geen Rising Sun, hè? Nee.
Daar gaat de zon onder, vrees ik. Ja. Althans, als je naar het ravijnjaar kijkt. Ik wilde jullie eerst vragen of een van jullie even uit wil leggen. Als ik me niet vergis, is 2026 is het ravijnjaar. Ja. Zo wordt het genoemd. En het heeft alles te maken met de begroting die er dan zeer negatief bijstaat.
Ja.
En dat komt doordat het Rijk een nieuwe financieringssystematiek voor de gemeente aan het
gemeentefonds
van plan is in te voeren. En dat houdt dus een nadeel gemeente. Nou, dat is wel heel veel informatie in één zin. Dan gaan we dat een beetje afpellen. Waarom is de gemeente Houten een nadeel gemeente in dat nieuwe systematiek van het Rijk?
Ja, Houten is een nadeel gemeente omdat Houten relatief het goed heeft. Als je veel inwoners hebt met die in armoede zitten, of veel gezondheidsproblemen, veel mensen uit andere landen opgevangen hebt. Hoe moeilijker je het hebt, hoe meer achterstandswijken je hebt, hoe meer je in het voordeel komt. En heb je die niet, gelukkig, ja, dan krijg je dus ook minder geld van het Rijk.
Oké.
Ja, en ik, in brede zin heb ik gewoon ontzettend veel twijfels bij die herverdeling die nu ontstaat. En ook hoe dit kabinet eigenlijk omgaat met de financiering van gemeenten. Ik moet nou even goed nadenken dat ik het niet te technisch maak voor onze luisteraars. Een gemeente krijgt als belangrijke bron van inkomsten het gemeentefonds. Dat zit ongeveer zo'n, 35 miljard euro in? Nog meer. Nou goed, er zit heel veel geld in. Daar worden we onder andere uit gefinancierd. Wat je ziet is, als de landelijke overheid ergens in investeert, dan krijgen wij naar verhouding er ook geld bij. Dat noem je een trap op, trap af. Nou, dan wordt het gemeentefonds iets verhoogd. Dat noemen ze een accres. Die verhoging van die accressen heeft dit kabinet eenzijdig bevroren. Dus betekent, er worden meer investeringen gedaan door het Rijk, maar de gemeente krijgt niks bij. Het tweede is, dat noemen ze het volumeaccres. Dat betekent, naarmate je meer inwoners hebt, krijg je ook meer uit het gemeentefonds, wat op zich een logische systematiek zou zijn. Die wordt afgeschaft. Je ziet dat gemeenten groter worden. Dat geldt ook voor Houten.
Ja.
Dus dat gaat niet meer per inwoneraantal. Het wordt meer gerelateerd aan het nationaal buitenlands product, bruto product. En het derde is, en dat is echt een hele onprettige ontwikkeling. Dat is, er is een heffingskorting, een opschalingskorting. Wat betekent dat? Een aantal jaren terug was er een kabinet Rutte dat zei, gemeenten moeten tenminste uit 100.000 inwoners bestaan. Totaal onzalig idee, waar wij als inwonerspartij ook valikant op tegen zijn. Dat is ook niet gerealiseerd, maar de efficiëntieslag, dus minder uitvoeringskosten als je groter wordt, dus de schaalvoordelen, die hebben ze wel ingeboekt in de boeken. En dat is ook bijna een miljard euro. De ontwikkeling gaat niet door, maar die miljard euro wordt nog steeds gekort op die gemeente. Nou, als je dat bij elkaar optelt, betekent dat ook voor een gemeente Houten dat er één keer miljoenen euro's minder op onze begroting komen.
Zo.
Structureel.
Structureel.
Dan is 2026 een ravijnjaar. Dat betekent dat is de eerste keer dat we in dat gat storten. Maar dat is niet om 2027 over. Want het gaat pas veranderen als het Rijk zegt, oh sorry, we doen het toch anders.
We doen het toch anders.
Ja.
Daar hopen we nu met z'n allen op. Dat het Rijk teruggeert op zijn schreden en zegt van ja, we gaan het toch maar.
Ja, en daar komt er nog bij dat grote veranderingen. Nu komt er aan de omgevingswet. Wat met bouwvergunningen te maken heeft. Alles wat daarbij komt in de volle breedte wordt van heel veel wetten naar één gebracht. Dat is op zich goed. Grote veranderingen voor de gemeentes. Daar krijgt de gemeente geld voor. Nou, nog niet 1/3 van de kosten. Dat zegt het Rijk, we vergoeden dat. En dat kost gewoon veel meer die veranderingen dan dat we vergoed krijgen.
Ja. Dus dat komt er ook nog eens bij, de omgevingswet,
En het feit dat wij een nadeelgemeente zijn, dat geldt meer ook voor gemeentes die middelgroot zijn, 50.000 inwoners ongeveer, vergelijkbaar met Houten. Het heeft ook te maken met het feit dat het model gaat uit van de uitgaven die in 2017 zijn gedaan. En in 2017 waren met name grote gemeentes veel sneller met de transitie en van de decentralisatie van de zorgen, dus WMO, jeugdwet. Die waren veel sneller daarmee, dus hadden toen veel meer uitgaven. En de wat kleinere gemeenten kwamen wat later op gang. Maar die hebben zelf ook die kosten gemaakt, alleen dat vertrekpunt 2017
staat niet in de boeken op de juiste plek.
Precies, dus die grote gemeenten komen er doorgaans beter van af. En ja, ik kijk ook met een schuine ook toch naar mevrouw Boersma van het CDA. U heeft de afgelopen anderhalf jaar ook een CDA-minister op Binnenlandse Zaken gehad. U heeft de afgelopen jaren landelijk uw partij een aardige vinger in de pap gehad in de diverse kabinetten. Dus we hebben het over het Rijk. Maar ja, ik kijk natuurlijk ook naar bepaalde partijen hier in onze lokale politiek. Van ja, hoe kijkt u daarna als CDA lokaal hier naar wat het CDA landelijk dan voor een rekening presenteert voor gemeenten?
Nou, wij hebben in het CDA heel veel ruimte om met fractieleden en met ministers contact te hebben. Ik heb bijvoorbeeld in een sessie met minister Bruins-Slot gezeten aan het begin van deze regeerperiode. En dat ging over, dat kan zo niet langer voor de gemeente. En minister Bruins-Slot heeft heel erg haar best gedaan om daar beweging in te krijgen. Maar ja, dat krijg je niet op je eentje altijd voor elkaar. Ook niet in een korte tijd. Maar de CDA is daar wel hard aan mee aan het werk.
Ja. Ja, ik heb me daar altijd hoogstelijk over verbaasd. Omdat zeker het laatste kabinet, waar het CDA ook deel van uitmaakt, is eigenlijk ontzettend veel geld uitgegeven. Miljarden. Echt miljarden. Zodanig dat ja, de begroting die...
Nou ja, Klaas Knot zegt, dan moeten we weer ministers krijgen die leren geen geld uit te geven.
Precies, zeg maar. Precies. Even eigenlijk op ja, de grote broek geleefd. Hè? En als in al die miljarden die zeg maar uitgestrooid zijn en uitgegeven zijn, waarom dan bijvoorbeeld op zijn minst zo'n opschalingskorting, een ontwikkeling die niet door is gegaan, maar waar wel dan in de boeken een bezuiniging, een besparing is opgenomen van 1 miljard, had die dan ook niet eventjes weggenomen kunnen worden? Ja, dus je ziet ook dat het kabinet echt de rekening heel erg weer bij een volgend kabinet neerlegt. En daar zijn we nu afhankelijk van. En ik hoop dat daar moedige mensen in zitten die vooral ook kijken naar het perspectief van de gemeente. En waarom is dat zo belangrijk? We hadden het in het vorige item over burgerparticipatie, maar die gemeentes, die staan veel dichter bij die burgers dan die landelijke politiek. Die gemeentes hebben, wat mevrouw Boersma net ook zegt, heel veel taken gekregen om zaken dicht bij burgers uit te voeren. Of het nou de zorg is of omgevingswet. En die taken worden allemaal neergelegd bij de gemeente. In dat concept kan ik me best wel vinden, omdat wij dicht bij burgers staan, veel meer dan de landelijke overheid. Maar ja, ik zeg dan ook wel geen geld, geen Zwitsers. Ik bedoel, op het moment dat je dat neerlegt bij gemeentes, dan moet je ook gemeentes in staat stellen om dat werk uit te kunnen voeren en dus ook de passende financiering ervoor te regelen.
En dat vind ik ook, maar we moeten ook naar onszelf kijken. Want we wisten natuurlijk een jaar geleden al dat ravijnjaar er al aan zat te komen. Meerjarenbegroting 2022-2026. Vorig jaar aangenomen. En tegelijk was er een collegeprogramma waar een verlanglijstje in wordt ingevuld van de nieuwe partijen, kan ik me voorstellen. Maar toen wij vroegen, en wat doen we dan na 2026? Nou, dat zien we dan wel weer, was ongeveer het antwoord. We hopen dat het Rijk verandert en we geven nu vast uit. Dat kan ook niet.
Maar goed, dat zien we allemaal weer.
Dit zie ik een verlanglijstje. Ik ben benieuwd wat het verlanglijstje is. Want volgens mij gaat het hier om noodzakelijke investeringen. Denk bijvoorbeeld aan cultuur, bibliotheek. Hè, waarin dus mensen niet alleen kunnen lezen, niet alleen een ontmoetingsplek is, maar mensen ook in het kader van bestaanszekerheid met steun van vrijwilligers daar aanvragen kunnen doen voor een energietoeslag, voor andere toeslagen. Cruciale post, bibliotheek, is onder het CDA zwaar gesaneerd. Hebben wij gezegd, dat gaan we terugdraaien. Ze hebben daar 100.000 euro aan toegevoegd.
Okay,
dus dat vind ik geen verlanglijstjes. Dat dus vind ik noodzakelijk.
Zaken die het nieuwe college heeft toegevoegd aan de begroting.
Absoluut.
En zo. Ja. Maar dat laat onverlet dat ravijnjaar op je afkomt. En wat gaat er dan gebeuren? Absoluut. Wat ga je dan doen als college?
In de volgorde der dingen. Dus het ravijnjaar is met name dus een gevolg van de landelijke politiek. Hè. Dus er zitten ook hier veel lokale partijen die verbinding hebben met die landelijke politiek. Die klagen dan over die begroting. Denk ja, de bron van de ellende komt eigenlijk uit partijen die hun landelijke verbindingen daar hebben. Dus dat is één. Twee, we hebben trouwens van het ravijnjaar gezegd. Ja, wat we moeten doen is twee dingen. We moeten gaandeweg kijken of we daar niet ook middelen voor kunnen reserveren. Ja, dus we hebben daar ook bestemmingsreserves voor. Om te zorgen dat als het ravijnjaar er aankomt, dat we dat kunnen opvangen. Tegelijkertijd, wij staan als gemeente Houten daar niet alleen in. En dus alle andere gemeenten, laatst een hele mooie oproep van onze burgemeester. Van denk ook aan de regiogemeente. Dus ik denk dat veel gemeenten en ook de VNG en ook het nieuwe kabinet wel degelijk hier iets mee zal doen.
Allemaal richting Den Haag, zo van, goh, ja, dat moet toch gerepareerd of veranderd worden.
Ja, je moet voorkomen dat je de lijn van het CDA volgt, dat je nu hard gaat saneren en vervolgens blijkt dat het toch wordt gerepareerd. Ja, dan ga je lokale voorzieningen, zoals cultuur, maar ook andere voorzieningen die hier belangrijk zijn in Houten, dat je die eigenlijk gaat saneren en dan later weer moet gaan herbouwen.
Oké, maar begroot is vooruit.
Ik hoor zeggen dat de harde lijn van het CDA is saneren. Ik kan me niet herinneren dat ik dat gezegd heb.
Nou ja, kijk, als u zegt van dit college zegt van nou, we schuiven het op de lange baan. Het alternatief is dat je dan nu keuzes gaat maken. Dan ben ik benieuwd welke keuzes u dan had gemaakt willen hebben.
En,
had u de OCB willen verhogen bijvoorbeeld? In deze tijden waarin mensen het al heel moeilijk hebben in bestaanszekerheid? Of had u, daar ben ik heel benieuwd naar. Welke keuze had u dan willen maken?
Nou, wat mij opvalt is dat vorig jaar in het collegeprogramma geld toegevoegd is voor het evenementenfonds. Mooi plan. Nu wordt er voor de komende begroting weer geld afgetrokken. De evenementen, organisatoren moeten legers gaan betalen. Er is voor onderhoud, hè, voor, nou, hoe ziet het openbare omgeving eruit? Hoeveel onkruid zie je? We hebben er gaten in de wegen. Is er best een bedrag uitgetrokken? Kan ik me iets bij voorstellen. Maar dan ga je volgend jaar met de inwoners om tafel om te zeggen, waar willen jullie bezuinigen? Dan ga je voor 2023 meer geld uitgeven, wetend dat dat structureel is en dat je daarna naar de inwoners gaat om te zeggen, waar moeten we al bezuinigen? Doe dat dan. Wacht even met extra uitgaven. Ga gewoon eerst praten.
Maar mijn vraag aan u was, van waar had u dan de harde keuze willen maken? Want u noemt een aantal posten. Dat gaat niet over miljoenen, hè? En wat het ravijnjaar betekent, heb ik net uitgelegd, gaat over miljoenen. En u noemt nu een paar posten, die tellen nog geen eens op tot een miljoen. Nog geen eens tot een half miljoen, zit ik uit mijn hoofd een beetje te berekenen. Dus waar had u dan willen snijden? Waar had u dan zeg maar niet willen uitgeven? Had u die ton op voor de bibliotheek niet willen uitgeven, bijvoorbeeld?
Die ton in de bibliotheek kan ik me voorstellen.
Oh, die wel.
Die bijna 3 ton voor dat openbaar gebied, de onderhoud. Dan zeg ik, wacht gewoon even, ga eerst. Zeg niet eerst, we doen het. En ga dan met de inwoners praten. Nou, dan moet zoveel af. Voor 2024 is het nu rond.
Gaat, met 3 ton gaat het verschil maken.
Ik wil graag even nog wat doorzeggen. Voor 2025 is er meer dan een half miljoen tekort. Voor 2026 en 2027 11 miljoen. Dus dan had ik had juist van het college verwacht, we zien dit aankomen. En we kijken niet naar de oppositie om het op te lossen. Ik had het van het college verwacht, we zien dit aankomen. En we gaan daar nu al over nadenken, van hoe kan je daarmee omgaan? In plaats van alleen maar te zeggen, nee, we hoeven niet verder te begroten dan 2026.
Nou, natuurlijk gaan we wel verder begroten, want dat moet met een meerjarenbegroting. Dus dat is onjuist. Hè? We hebben dit in het debat vorig jaar gehad. En ook D66 zei toen heel helder van, ja, jongens, we moeten kijken eigenlijk naar een manier waarin we zeg maar per jaar iets opzij kunnen zetten. Hè? Dus afgelopen jaar hebben we best wel veel geld overgehouden. Hup, is naar de reserves gegaan. Hè? Dus dat zijn voorbeelden.
Hoe was het ook alweer, dat geld wat je overhield uit de reserves?
We hadden 7 miljoen euro ongeveer. Ja. Dus dat zijn substantiële bedragen. Daar kun je ook iets mee, want het gaat over miljoenen. Alleen het punt is, dat is incidenteel geld. Dus je moet kijken van waar je uiteindelijk structurele beslissingen gaat nemen. Daarvan zegt de inwonerspartij, die structurele keuzes moet je maken samen met de bevolking. Hè? Dus als het gaat om inwonersparticipatie, het vorige blokje hebben wij gezegd, dan moeten we met inwoners kijken van waar willen we die keuzes laten maken. Maar mevrouw Boersma eigenlijk veel meer zeggen van ja, we hadden al eigenlijk bepaalde keuzes moeten maken. Denk ik, nou ja, volgens mij moet je dat niet doen. Volgens mij moet je een aantal essentiële voorzieningen inhouden. Moet je echt borgen. Pardon. En het tweede is, dan moet je met inwoners om de tafel zitten van, als er bezuinigingen komen, waar zou je potentieel dan daar de beslissing moeten nemen? Plus 3, het is afvragen hoe een volgende kabinet hiermee omgaat. Ik vind het hoogst onwaarschijnlijk dat een nieuw kabinet dit ravijnjaar door zal laten gaan. Het huidige kabinet heeft dat opgeplust. Die heeft gezegd, we willen niet regeren over ons graf heen. Daar ligt de rekening bij het volgende kabinet. Maar ik denk dat een volgend kabinet, die moet hier iets mee doen.
Maar dit gaat toch, als het heel erg tegen zit, dan kan het nog wel even duren voordat we een nieuw kabinet hebben. En dan komt er toch, die begroting die loopt door.
Precies, dus je moet daar niet te lang mee wachten. Wat ik bedoel te zeggen is dat je niet in 2022 als nieuw college kunt zeggen, we geven vast wat uit en we gaan in 2025 met de inwoners op tafel zitten. Ook over wat we nu meer doen of dat het niet terug moet. Ik had gezegd, wat mij betreft, we doen wat minder aan extra uitgaven. We gaan in 2024 met de inwoners om tafel zitten, want er komt gewoon, we moeten opschieten.
Maar mevrouw Boersma,
dat is wel logischer gevonden.
Maar mevrouw Boersma, even in alle redelijkheid. Hè, sowieso 2025 gaan we niet met inwoners om de tafel. Dat moet natuurlijk eerder. Dus dat is 1. Maar 2, u zegt, ik had wat minder uit willen geven. U noemt 3 ton openbare ruimte. Wat zei u nog meer? Het evenementenfonds. Ja, maar dat telt nog ineens op tot 500.000. Dat gaat het verschil toch niet maken? Als u zegt, ik wil echt nu minder uitgeven met het oog op een verschrikkelijk ravijnjaar, dan moet hij met een pakket komen van orde grootte 5, 6, 7 miljoen. En mijn vraag aan u is, waar wilt u dat dan weghalen? Waar had u dat dan weg willen halen?
Er was niet eens openheid bij het college om te zeggen van moeten we niet verder vooruitkijken? Nee, dat is niet nodig. We gaan dit aannemen. En u kunt de verantwoordelijkheid bij de oppositie leggen. De verantwoordelijkheid is minstens gezamenlijk en de coalitie is groter dan de oppositie.
Nee, vooral de duidelijkheid, het gaat niet om oppositie. Ik spreek u als CDA aan. U zegt, we hadden minder moeten uitgeven met het oog op het ravijnjaar. Ik vraag, wat had u minder willen uitgeven? En u komt met een post, ja, die telt op tot 4 ton. Ja, maar het gaat over miljoenen, mevrouw Boersma. Dus waar had u dan willen ingrijpen?
Ik had eerder met de inwoners programma met de inwoners in gesprek willen gaan om samen te kijken waar je dat op kunt verbinden.
Dat gaan we doen.
Ja, dat had eerder gemoeten. Dat is jammer dat dat pas in 2025 gebeurt.
Maar dat is dan voor de duidelijkheid voor de luisteraars ook. Er wordt al een paar keer gezegd, we gaan het aan de inwoners vragen. Dat is nu het plan van het college om het aan de inwoners te gaan vragen waarop in de toekomst bezuinigd moet worden. En dat gaan ze vanaf 2025 aan de inwoners vragen.
Ja, dus we gaan we hebben het Zeiste model. Hè? Wij gaan een houtsmodel maken. Dus we gaan dat niet helemaal overnemen. Maar wel het principe dat we dat met burgers gaan doen. Ik denk dat belangrijk is. Dat is namelijk mijn kritische vraag naar het CDA. Van, je kunt een paar ton noemen. Maar als het gaat om miljoenen. Dan komt het op hele essentiële keuzes. Dat betekent dat echt zaken dus niet meer doorgaan. En ik vind dat we dat niet als gemeenteraad alleen moeten beslissen. Maar dat we dat gezamenlijk met de houtse samenleving zouden moeten doen.
Oké, maar als ik aan de gemiddelde inwoner op straat vraag. We hebben een reporter op pad gestuurd vorige week. Dat is een filmpje van op onze website. Mm-hmm. Die vroeg ook aan de inwoners waarop bezuinigd moest worden. Maar dan kom je ook niet op hele grote posten uit. Inwoners denken ook misschien aan de bibliotheek, aan het theater, aan de verlichting.
Ja.
Dat zijn ook geen posten van je miljoenen. Nee,
daarom, hè? Dus dat merkt dus ook aan mevrouw Boersma, die daar geen antwoord op kan geven. Van ja, waar zou ik dan hard in willen ingrijpen? Ja, dan had je die keuze moeten maken. Waar het mij om gaat is.
Meneer Sandbergen.
Ik dacht dat ik haar zou uitspreken. Nee. Nu krijgt hij hem terug, maar nu pakt hij hem gewoon.
U zegt bij herhaling: wat wil het CDA waar we op bezuinigen? Ik zeg, we moeten eerder met inwoners praten. Ik kan ook aan u vragen. Als fractie, u hebt 8 zetels, u hebt een kwart van de raad. Waar wilt u dan op bezuinigen? U wilt ook met de inwoners spreken.
Oké, twee dingen. 1, u zegt het college had eerder minder uitgaven moeten doen. Dan zeg ik, oké, wat dan? Dan telt u op tot 3-4 ton. Ja, dat gaat verschil niet maken in de ravijn. Ja, dat gaat over miljoenen, mevrouw Boersma. Dus dat zet totaal geen zoden aan de dijk. Het tweede is dat wij hebben gezegd van omdat het om zulke grote keuzes gaat, nogmaals veroorzaakt door landelijke partijen waar uw partij ook aandelen heeft, hebben wij gezegd dat moeten we met inwoners doen. Nou, als je dan kijkt naar het Zeiste model, hebben zij gezegd, en nogmaals dat gaan we niet kopiëren, maar wel daar inspiratie uithalen. Dan zeggen zij eigenlijk van ja, je moet gewoon hele zwart-wit keuzes voorleggen aan de Houtense bevolking. Ja, dus het betekent dat je op zware keuzes komt te staan van een bepaalde voorziening gaat gewoon niet meer door. Wilt u het zwembad of de bibliotheek, bij wijze van spreken? Nou, zo hebben ze dat ook in Zeist gedaan. Met dien verstande dat je bepaalde onderwerpen eigenlijk vrij moet houden van bezuinigen op besparingen. Bijvoorbeeld als het gaat om bestaanszekerheid. Dus we moeten voorkomen dat mensen zeggen van nou ja, doe dan die uitkeringen maar een partij naar beneden. Dus er moet eerst duidelijk gemaakt worden van waar kun je wel of niet op bezuinigen. Het is een beetje in lijn met het vorige debat, waarin we zeiden van je moet wel aan de voorkant de verwachtingen eerlijk managen. We hadden het net in de pauze met Stefan even over. Je moet eerst een kader hebben van waar mag ik iets over vinden als inwoners. Dat moet je eerst helder hebben. Dus dat is belangrijk. En dan van daaruit hele expliciete keuzes voorleggen.
Dat wordt een moeilijk debat met de inwoners, denk ik zo.
En ik ben het met die vorm eens. Dat vind ik prima.
Vorm eens, ja.
En wat ik weet niet of u mij helemaal goed gehoord hebt, meneer Sandbergen, maar wat ik gezegd heb. Wat aan uitgaven vorig jaar door het college is ingezet, vind ik een principevoorbeeld niet om de grootte van het bedrag, maar dat je hoe ziet de openbare ruimte eruit geld uit gaat geven en dan 2 jaar later extra geld uit gaat geven. 2 jaar later dan aan de inwoners moet vragen, waar willen jullie op bezuinigen? Ga dan gewoon eerst met inwoners praten. Dat is mijn principe ding. En wat ik verder van de landelijke politiek vindt. Ik ben het met u eens dat daar van alles gebeurt wat voor ons niet gunstig is. En ik heb u ook verteld dat het CDA, dat wij daarover aan de bel getrokken hebben landelijk. En dat onze CDA-minister daar ook hard mee aan het werk is. Maar ze is niet de enige.
Nee, maar goed. Mevrouw Hanke Bruinslot als minister van Binnenlandse Zaken, nu toevallig als Buitenlandse Zaken, heeft natuurlijk op dit punt geen reparaties toegepast. Ze heeft er 1,5 jaar gezeten. VNG is op de lijn gekomen. Gemeentes zijn eigenlijk in de weerstand gekomen ten aanzien van die herverdeling van het gemeentefonds. Betekent niet alleen voor Houten, maar echt zware klappen ook voor andere gemeentes. En ik moet constateren dat afgelopen 1,5 jaar met een CDA-minister op Binnenlandse Zaken, dat het een verloren 1,5 jaar is gebleken.
Maar meneer Zandbergen, u had het over bezuinigingen gaan doorvoeren die je dan misschien straks weer moet repareren als de Rijksoverheid wel over de brug komt met geld. Dat risico, dat bestaat nog steeds natuurlijk. Dat
precies, je, het is qua
dat
timing.
Je begint met bezuinigen, dat, omdat je...
Precies, ja. Dus mevrouw Boersma zegt van, ik had nu al met inwoners om de tafel gezeten. Het is de vraag in hoeverre en hoe groot dat ravijnjaar zich gaat voordoen. Ja, dus je kunt een heel traject met inwonersparticipatie doen. Je kunt, zoals mevrouw Boersma zeggen, bepaalde uitgaven al niet meer doen. En als dan blijkt dat het nieuwe kabinet zegt, maar hey, wij vinden de regio belangrijk. Wij vinden de gemeente belangrijk. Wij willen naar een andere herverdeling. En het ravijnjaar doet zich minder of niet, of veel mindere mate voor, ja, dan vind ik het zonde dat je bepaalde investeringen voor Houtense inwoners on hold hebt gezet. Hè, terwijl een aantal voorzieningen echt onder de bodem zaten. Hè, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek. Om te zeggen, ja, het is zonde om daar nu op te besparen als later blijkt dat het zich in veel mindere mate voordoet.
Oké, maar tot hoe lang kun je daarmee wachten? Dat is natuurlijk het probleem. Ja, dat weet je helemaal niet.
Dat is een terecht punt. Dat is een timingsvraagstuk. Hè. U zei net terecht van, ja goed, er komen verkiezingen. Nou, dan is het in Nederland de laatste periode. Duurt het best wel lang voordat er een nieuw kabinet zit.
Dat zou maar meer dan een jaar duren.
Ja, precies. Dus we gaan natuurlijk wel al starten met het model van, oké, ook richting de Raad. Hoe willen we nou zo'n Houtens model precies vormgeven? Ik denk dat het belangrijk is dat we daar ook de Raad goed in mee moeten nemen met elkaar. Van wat vinden we belangrijk? Welke keuzes leggen we voor? Maar ook welke kaders wat we niet voorleggen? Waarvan wij zeggen, nou, daar mag eigenlijk niet op bezuinigd worden. Met name het voorbeeld wat ik net zei als het gaat om uitkering of bestaanszekerheid. Ik denk dat je dat eerst ook goed moet uitdenken met elkaar. Daar gaan we de periode op inzetten. En daar zal Sander Bos, de wethouder financiën die hier bovenop zit, zal daar TCT met een voorstel komen.
En ik denk dat optimisme op het nieuwe kabinet, nou, ik mag het hopen. Maar we zijn, u merkte terecht op dat 1,5 jaar voor een kabinet eigenlijk te kort is om dingen echt te veranderen. Want dan komt heel veel bij kijken. Dan zitten we al in 2026 voordat er überhaupt de eerste stap gezet kan gaan worden voor de toekomst.
Ja, want als je dan een nieuw kabinet hebt voordat dan het beleid gemaakt is en voordat dat dan uitgevoerd wordt, poep.
Ja, je kunt vrij snel zien. Ik weet niet of jullie wel eens een begroting hebben gezien bij uiteindelijke formatie of bij. Daar kun je vrij snel zien welke middelen gereserveerd worden. Hè? Dus dan kun je eigenlijk best wel iets uithalen van welke kant het ongeveer opgaat. Dan kun je best wel hoe het dan uiteindelijk verdeeld wordt, dat kost een tijd. Maar op het moment dat je ziet in de dekking van, hey, er wordt bijvoorbeeld meer geld beschikbaar gesteld voor het gemeentefonds, kun je een inschatting maken natuurlijk. Hè?
Okay.
Dat moet er dan wel in staan.
Okay, dus ja, precies, dat moet je dan bekijken.
De gemeente Houten moet afwachten en misschien gaan bezuinigen en inschatting maken van wanneer het Rijk met hopelijk met middelen komt. We gaan deze discussie afsluiten. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Willy Boersma van het CDA. Ja. Willem Zandberg van het ITH, dank jullie wel.
Tot de dienst.
Fijn weekend.
Stefan van der Steen deed de techniek. Dank je wel, Stefan. En ik was John van Amerongen. Tot de volgende keer.